Versus, oh, je hebt hem aangezet. Heb je de microfoon ook aanstaan?
Die staat al lang aan. Ben je er anders in gaan staan ten opzichte van toen we begonnen?
Ik ben er tussendoor wel anders in gaan staan. Ik zit me af te vragen, hoe sta ik nu in? Nou, ik heb het een paar keer gemerkt en ik weet niet of dat klopt. Maar als jij dan bij iemand anders bent geweest, dat je dan minder intens bij mij bent dan als wij elkaar alleen bijvoorbeeld een paar weken zouden zien.
Dat ik dan emotioneel niet ben?
Ja, emotioneel wel, maar meer als goede vrienden of zo.
Gereserveerd?
Dat, ja. Mm. Gereserveerd.
2,5 jaar geleden begonnen mijn vriend en ik aan het avontuur wat we een relatie kunnen noemen. Op het verzoek van mijn vriend begonnen we open. Met andere woorden, we zagen elkaar als primaire partner en hadden de vrijheid om een connectie aan te gaan met anderen. Vooral mijn vriend zag het als de mogelijkheid om te blijven daten, eventueel seks te hebben met anderen, maar vooral als een vrijheid om een hechte connectie met iemand anders te ontwikkelen. Ik was in het begin nog vrij sceptisch, onwelwillend zelfs. Maar gaandeweg stelde ik mij steeds meer open voor het idee. Inmiddels zie ik, naast mijn vriend, af en toe nog iemand anders. Waar deze vrijheid bij mij in het begin zorgde voor een enorm gevoel van zelfverzekerdheid en euforie, doemde er gaandeweg ook vragen op. Wat was ik nou werkelijk bereid om te delen met deze andere persoon? Hoe kon ik mijn connectie met hem plaatsen naast de connectie met mijn vriend? En hoe zorgden mijn vriend en ik ervoor dat we ook met elkaar in verbinding bleven? Ik begon mij af te vragen of dit proces misschien herkenbaar was voor andere vrouwen in non-monogame relaties. Wat betekende non-monogamie voor hun beleving van intimiteit? En wat zegt onze hedendaagse westerse cultuur eigenlijk over romantische relaties en hoe deze eruit moeten zien? Samen met 8 geweldige, quote-unquote, non-monogame vrouwen dook ik in de wereld van relaties en intimiteit. In deze podcast neem ik je mee in mijn bevindingen en hoop ik je te inspireren om ook te reflecteren op jouw eigen relaties. Of je nou een voorkeur hebt voor mono of non-monogamie.
I've been married for 44 years. Been with him for 46 years.
So what's for marriage?
Well, I always make a joke and people say, how could you be, how, you know, what's your secret? I say, well, I stay gone. It's like it stays new. Or I know I'm always going home. He knows I'm always coming home. And we have our things that we do together. And we're good friends. We love and respect each other.
Je hoorde net de karakterieke stem van Dolly Parton, die, zoals sommigen al weten, een open relatie heeft met haar man Carl. Maar niet per se op de manier die je zou verwachten. Veel mensen hebben het idee van non-monogamie als een manier van compensatie voor een slechte relatie, of als een makkelijke manier van vreemdgaan. Krijg je niet genoeg thuis? Vragen ze dan. Of moeten jullie niet werken aan jullie relatie in plaats van het elders zoeken? Maar, zoals Dolly dat ook in een ander interview zei, hun open huwelijk gaat niet over seks. Tuurlijk, zegt ze ook zelf, ze is altijd al het flirterige type geweest. En emotionele verbindingen met anderen horen daar ook bij. Maar voor hen is een open huwelijk vooral de vrijheid om een ander los te laten. Zeker wanneer ze zo verschillen in karakter en door Dolly's carrière vaak niet bij elkaar kunnen zijn. De vrouwen met wie ik sprak hadden zo ook allemaal hun eigen redenen om te kiezen voor non-monogamie. Marie, een vrouw van 30, legde me uit dat er voor haar en haar partner een verschil zit tussen liefde, seks en partnerschap. Het is mooi als je al die dingen vindt bij één persoon, maar het kan ook zijn dat je dingen bij andere mensen vindt. Verschillende partners, zo zeggen de vrouwen, staan in verbinding met verschillende elementen van ons. Kom je in aanraking met de elementen, dan is het moeilijk om je daar weer vanaf te keren.
Ik heb wel het gevoel van, het kan niet meer terug naar volledig monogaam. Ik had er ooit een beeld bij. Toen stond ik met een vriendin hier aan de plas. Wij wonen hier aan het water, met alle bomen. En ik zei van, ja, als je nou om je heen kijkt, dan zie je zoveel kleuren groen. Er is niet één kleur groen, want je hebt lichtgroen, donkergroen, blauwgroen. En dat zijn allemaal kleuren. Dus je kan niet meer zeggen dat alles simpelweg groen is. En dat was voor mij ook echt zo van, oké, hoe het zich ook allemaal ontwikkelt. Terug naar just you and me, in fases, zoals nu met de lockdown. Maar helemaal terug naar monogamie, nee, ik denk het niet. Niet als gegeven, nee.
Non-monogamie is voor veel van de vrouwen, en ook voor mezelf, een soort grote ontdekkingstocht. Het dwingt je om na te denken over je behoeftes, je grenzen en je verlangens. Over liefde, eigenlijk. Wat betekent het om een relatie te hebben? Wat is er onderdeel van, en wat niet per se? Tot dusver heb ik het uitgebreid gehad over de filosofie van non-monogame relaties. Maar het antwoord op deze vragen moet uiteindelijk ook in de praktijk worden gebracht. Belangrijker nog, het dient te manifesteren in jezelf. En dan wordt het ineens ingewikkeld. Namelijk, hoe praktiseer je non-monogamie in een samenleving waar monogamie nog altijd de standaard relatievorm is? Hoe laat dat je voelen? Wanneer je erop gaat letten, merk je ineens hoezeer monogamie eigenlijk in de cultuur verweven is. Sommige vrouwen vertelden me bijvoorbeeld dat ze via hun online datingplatform soms gelijk geblokkeerd werden zodra ze hun voorkeur voor non-monogamie kenbaar maakten. Geen kans om het uit te leggen dus. Daarnaast reageren vrienden of familie soms afwijzend. En zelfs als ze zich al oké voelen bij het idee, is dat in de praktijk nog moeilijk zichtbaar. Ze vragen dan misschien wel naar je man, maar nooit naar je vriend. Cultuur is niet iets wat gewoon om ons heen zweeft, maar is onderdeel van ons en wordt door ons gevormd. Het is dan ook niet gek dat een monogame omgeving enorme weerslag kan hebben op de manier waarop we meerdere liefdes ervaren. Staat die omgeving ons toe om non-monogame intimiteit ten volste te beleven? Staan we het onszelf toe om dat te doen?
Ik heb er wel heel erg moeite mee gehad. Zeg maar, met het comfortabel zijn met hun allebei, omdat ze gewoon nog in hetzelfde huis woonden. En het heeft ook heel lang geduurd voordat ik oké was met de een zoen in dezelfde kamer waar de ander ook was. Mijn vriend vond het fijn als het allemaal heel langzaam zou gebeuren. Maar ja, hij was er ook wel heel snel oké mee. Het gekke was, tussen ons drieën was ik degene die er het meest moeite mee had eigenlijk.
Waar ik in mijn gesprekken met de vrouwen achterkwam, is dat we drie lagen zouden kunnen onderscheiden in de volle beleving en erkenning van non-monogame intimiteit. Officiële toestemming om de relatie open te gooien. Emotionele toestemming van je partner of partners om intiem te zijn met anderen. En het jezelf toestaan om de intimiteit te ervaren. Officiële toestemming spreekt natuurlijk voor zich, maar daar stopt het niet. Je kan wel de afspraak maken om non-monogaam te zijn, maar het je partner middels je gedrag alsnog ontzeggen. Namelijk, wil je er wel over praten? Wens je je partner veel plezier met een date, maar staat je gezicht eigenlijk op onweer? Op het moment dat je elkaar emotioneel geen toestemming geeft, is het mogelijk dat je uit verbinding raakt met je partner. En het risico van uit verbinding raken met je partner is dat je ook de verbinding met jezelf kwijt kunt raken.
Ja, dat heb ik natuurlijk ook wel. Wat deel je wel en wat deel je niet? Soms denk ik wel eens, dat kan ik beter niet zeggen, want dat is kwetsend. Maar juist op het moment dat ik beslis om iets niet te vertellen, raak ik ook uit verbinding met mijn partner. En als ik iets wel vertel, dan kunnen we ook weer beter met elkaar verbinden. Ja, ook al is het soms pijnlijk. Want dat hele niet vertellen, daar zijn we eigenlijk wel een beetje klaar mee.
Ik kan mij voorstellen dat je denkt, leuk, die drie lagen, maar wat betekent het voor mij? Dat is een goede vraag. Voor mijzelf heeft het in ieder geval betekend dat ik mijn eigen emoties beter kan onderzoeken. Het helpt mij om te zien waar het precies verstopt zit in de pijplijn. Ligt het aan de interactie met mijn partner? Of is het mijn eigen schuldgevoel of hardheid wat maakt dat ik met mijzelf of met mijn vriend uit verbinding raak? Ik ben natuurlijk nog altijd geconditioneerd door een opvoeding in de monogame cultuur en dat zit diep verstopt in mijn waardesysteem. Hoe kan ik, en hoe kunnen andere vrouwen, omgaan met deze zoektocht?
Hallo.
Dag, Pienetuk.
Ja,
ik zat al klaar. Ik legde mijn bevindingen voor aan relatiecoach, schrijfster en podcastmaker Cookie Drost. Haar motto is, laat liefde leven. En ik was dan ook zeer benieuwd hoe zij naar dit onderwerp kijkt.
We zijn als mensen geneigd om de ander te sparen, zeg maar.
Ja.
En ik merk dat ook in mijn eigen relatie, dat kost echt, soms moet ik dingen vertellen, want ik weet dat het niet leuk. Maar goed, ik wil transparant, ik wil eerlijkheid, wil je elke avond in de ogen kunnen kijken en zelf in de spiegel. Dus dat is ook wel, denk ik, het volwassen worden van een welke relatie dan ook. Dat je dus niet meer de ander alleen maar wilt sparen, maar juist ook de dingen vertelt waar jij van denkt dat die ander dat niet per se zo leuk vindt. En dan is het ook weer heel belangrijk en mag dat er even zijn.
Ik vroeg me nog af of je ook nog tips had misschien om dat gesprek aan te gaan met een partner, om toch dat aan te gaan, ondanks dat je iemand wil sparen?
Allereerst, maar dat geldt voor alle relaties, is het is het belangrijk dat je eerlijk bent tegenover jezelf. Dus dat je eerlijk onder ogen komt van, hey, ik wil graag mijn geluk of mijn fijne gevoel delen met de persoon van wie ik weet, die geeft om mijn geluk. Dat jouw vriend ook zo mooi zei. Mm-hmm. Dus het gaat eerst om die deeltijd creëren tegenover jezelf. Dus juist ook voor ogen te houden, weet je, het gaat ook over onze relatie, over ons zelfbezien, over wat wij met elkaar hebben. Ja, ik noem dat mildheid voor jezelf. Dus in plaats van, dat is niet leuk voor de ander, eerst even naar jezelf kijken, dit is fijn voor mij. In tweede instantie, erken het als jij merkt, ik ben terughoudend omdat ik me toch onbewust rekening hou met hoe het voor de ander is. Ja. Dat je dat erkent, dat is de tweede stap. En ik denk als je dat realiseert, dat je ook veel makkelijker naar een goede weg kunt gaan of kunt vinden om hier open over te praten. Desnoods al deze twee dingen hardop uitspreken richting je partner.
Ja.
Dus het heeft alles te maken met mildheid en erkenning. Dat gaat echt voor alles in het leven.
Veel dank voor het luisteren naar deze podcast over non-monogamie en intimiteit. En ik hoop dat het je op een of andere manier aan het denken heeft gezet. Mijn waardering gaat uit naar alle vrouwen die hun verhaal met mij wilden delen. Naar Kokkie Drost voor haar enthousiasme over het onderwerp en goede advies. En natuurlijk naar mijn vriend voor zijn openheid en welwillendheid om hier aan mee te werken. De stemmen die je hoorde in de fragmenten zijn vanwege anonimiteitsdoeleinden ingesproken door andere vrouwen. Vanzelfsprekend is voor deze korte podcast zorgvuldig geknipt in de interviews, maar kan er daardoor toch wat nuance verloren zijn geraakt. Wil je nog reageren op de podcast of met mij doorpraten over het onderwerp? Stuur mij dan een mailtje via pukdeboer2@gmail.com. Het adres kun je ook vinden in de show notes. Ik wens je in ieder geval succes in de liefde en een hele fijne dag.